Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese over het vierde mysterie van het licht. In een reeks over de mysteries van de rozenkrans, u gebracht door priester Daniel de Witte.
Beste luisteraars, in een reeks catecheses over het rozenkransgebed zijn wij gekomen aan het vierde mysterie van het licht, Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. In de vorige overweging zagen wij al dat Jezus' prediking op verzet stootte. We zien dat ook in het Lucas-evangelie, daar zelfs al heel vroeg. De 12 komen terug van hun eerste missietocht en Jezus geeft te eten aan 5000 mensen. Op de vraag wie hij is, antwoordt Petrus, de Messias van God. Maar onmiddellijk verbindt Jezus daaraan het kruis, niet alleen voor zichzelf, maar voor één ieder die hem wil volgen. Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij, die zal het redden. Lucas 9, 23 tot 24. Het zijn zware woorden die de apostelen en ook wij te verwerken krijgen. Met onszelf breken, ons kruis opnemen en bereid zijn ons leven te verliezen. Dat is de opdracht voor elk die Jezus wil volgen. Jezus begreep dat dit voor zijn leerlingen moeilijk zou worden. En daarom lezen wij bij Lucas 9, 28 tot 36 een mooi intermezzo over de gedaanteverandering van Jezus op de berg. Ik lees dat even voor. Ongeveer 8 dagen na deze woorden nam hij Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten bouwen, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak, Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bevonden zij dat Jezus alleen was. Ze zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Dezelfde leerlingen die Jezus ook mee zal nemen naar de Hof van Olijven, waar hij zijn doodstrijd zal hebben, worden uitgenodigd om deelachtig te worden aan het gebed van Jezus. Lucas is de enige evangelist die vertelt dat de gedaanteverandering van Jezus gebeurt terwijl hij bidt. En zo zal het ook geweest zijn. Al wat Jezus hiervoor zei over hem volgen en je kruis dragen, wordt maar duidelijk in het gebed. Ook wij moeten bidden. Maar terwijl Jezus daar op de berg aan het bidden was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Jezus treedt hier in zijn gebed in een heel diepe relatie met zijn Vader. En daardoor wordt zijn goddelijke natuur zichtbaar. De apostelen die de menselijke Jezus kenden, ontvangen hier een glimp van de goddelijke Jezus. De Jezus met wie ze door de vlakte trokken van het dagelijks leven, zien ze nu op de berg, volledig ingenomen door zijn relatie met zijn Vader. Hier zien we dat Jezus tegelijk God en mens is, het woord van God dat mens werd. In de andere evangeliën komt het verhaal van Jezus' wondere gedaanteverandering wat later, wanneer er al heel veel tegenstand begint te groeien tegen de figuur van Jezus. Het verhaal van de gedaanteverandering heeft voor mij iets van een sterfbedvisioen. Dr. Pim van Lommel heeft in zijn boek Eindeloos Bewustzijn veel geschreven over bijna-doodervaringen. En een sterfbedvisioen is een vorm van een bijna-doodervaring. Wat bedoel ik daarmee? Wanneer een mens stervend is, ziet hij of zij soms een andere persoon die hem of haar afkomt halen. Het kan een ouder zijn, een grootouder of zelfs een kind dat de stervende verloren heeft. Het kan zelfs gaan om een kind dat te vroeg geboren werd en nooit geleefd heeft. Om een misval dus. Een dame vertelde mij ooit dat haar man stervensziek was. Hij had een ernstige vorm van kanker. Die mensen hadden ooit een kind verloren in een misval. En ze wisten niet of het een jongetje of een meisje was geweest. Die man riep de laatste dagen van zijn leven verschillende keren uit: "Hij is daar weer! Of die jongen is daar weer!" Dus besloot de dame hieruit: mijn te vroeg geboren kind was een jongen. Wonder. Maar dat is nog niet alles. Dr. Pim van Lommel vertelt ook dat het mogelijk is dat een wakende zoon of dochter bij het sterfbed van zijn of haar moeder of vader precies hetzelfde kan zien als wat de stervende ziet. Ook de wakende ziet dus de persoon die de stervende moeder of vader afkomt halen. Wel, gebeurt dat ook hier niet in dat visioen waar Jezus' leerlingen hem in zijn ware gedaante mochten zien? Elia verscheen hem en ook Mozes. Nu zeggen de Bijbelgeleerden dat dat betekent dat Jezus in zijn gebed bezig was met het overwegen van de schriften, van de profeten en van de Tora. Mozes staat voor de wet of de Tora, Elia staat voor de profetische geschriften. En dat is zeker juist, maar ik denk, maar ja, wie ben ik? Ik denk nochtans dat Elia en Mozes echt aan Jezus verschenen zijn in zijn gebed daar op de berg. En de drie leerlingen zagen precies hetzelfde wat Jezus zag. Ze zagen Mozes en Elia naar Jezus toekomen. Sterfbedvisioenen komen niet alleen voor op het moment van het sterven, ze kunnen ook voorkomen een hele tijd daarvoor, wanneer het al duidelijk begint te worden dat iemand er niet goed voor staat. Ik denk aan mijn moeder. 8 maanden voordat zij stierf, kreeg zij een slechte diagnose van de dokter. Ze had de ziekte van Kaler en kon niet meer genezen. Men heeft nog van alles geprobeerd, maar 8 maanden na die slechte diagnose is mijn moeder gestorven. Maar kort na die diagnose, dus 8 maanden voor haar dood, zag mijn jongste zus in een droom dat moeder het huis uitging, vergezeld door 2 in het wit geklede mannen. En moeder was ook helemaal in het wit gekleed. Dat drietal ging dus het huis uit, steeds verder weg, En op een bepaald ogenblik liet moeder de hand los van de engel, want dat was het hij. Ze liet de rechterhand los, draaide zich om en zwaaide mijn zus nog even vaarwel. Dat is een sterfbedvisioen, een hele tijd nog voor het sterven. En zo denk ik ook dat het met Jezus ging. Hij voelde dat het slecht met hem af zou lopen. En daarom kreeg hij van zijn hemelse vader die troostende aanwezigheid van Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. En de drie leerlingen zagen Mozes en Elia precies zoals Jezus hen zag. Elia en Mozes kwamen Jezus afhalen. En het evangelie zegt mooi dat zij verschenen in heerlijkheid. Net zoals die twee in het wit geklede mannen en ook mijn moeder zelf ook al in heerlijkheid waren. Trouwens, het is niet onbelangrijk hier nog eens te herhalen dat Mozes en Elia niet dood waren. Deuteronomium 34 vers 5 zegt dat Mozes daar stierf in Moab op de mond van de Heer. En vers 6 vervolgt met te zeggen, en zijn graf is niet gevonden. Op de mond van de Heer. Zo staat het er in het Hebreeuws. Ook vertaalt onze Nederlandse Bijbel dat met zoals de Heer gezegd had. Maar dat is dat niet mooi? Sterven op de mond van de Heer? De Heer blies ons alle eens zijn levensadem in. En bij ons sterven plaatst hij zijn grote maar onzichtbare mond weer op onze mond en ademt ons weer in. In zijn eigen wezen. Een mens sterft niet. Geen één. En Elia dan? Zegt 2 Koningen 2 niet dat hij in een stormwind ten hemel op werd genomen met een vurige wagen en met paarden van vuur? En Elisa zijn leerling mocht dat zien. Jezus' leerlingen mochten ook zien hoe die twee grote figuren uit het oude verbond met Jezus spraken over zijn heen gaan. Jezus toonde hier wie hij in werkelijkheid was, niet zomaar die man die met hen meeliep langs de stofferige wegen met zand in zijn haren en in de zolen van zijn sandalen, maar Gods heerlijke Zoon. Hier toonde Jezus, en misschien toonde God het ook aan hem, want als mens zal Jezus ook wel bang zijn geweest voor dat onverbiddelijke einde, hier toonde Jezus waar hij naartoe ging, naar de heerlijkheid van God, net zoals mijn moeder 8 maanden voor haar dood. En ondertussen zijn de leerlingen heel verbluft. Ze vallen in slaap, net zoals ze in slaap zullen vallen als Jezus in doodsangst zal zijn in de Hof van Olijven. En Petrus brabbelt nog iets van 3 tenten bouwen en dat het daar zo zalig is. Maar Elia en Mozes gingen weg. En dan klonk een stem uit de hemel. Dit is mijn Zoon, de uitverkorene. Luistert naar hem. Toen was Jezus weer alleen. Op de Tabor kun je niet blijven. Maar je hebt op de Tabor of in je gebed een grote kracht ontvangen die je helpt door het dal te gaan van het leven dat vaak donker is. Ik vertel nog iets over mijn vader. Toen moeder gestorven was thuis, dan durfde mijn vader niet meer in zijn huisje slapen. Hij ging elke avond naar het aanpalende huis van mijn reeds genoemde zus. Maar enkele maanden later ging heel onze familie, en ik ook, naar Lourdes. Op een zaterdag voormiddag zaten mijn vader en ik recht voor de grot, maar wel aan de overzijde van de haven. Er was daar aan de andere kant van de haven dus in en bij de grot een eucharistie aan de hang. Maar mijn vader bad, lieve vrouwen, het is zo goed dat wij hier weer bij u zijn. Maar jammer dat moeder er deze keer niet meer bij is. Maar ineens zag mijn vader mijn moeder voorbij het Mariabeeld in de grot passeren. En mijn vader was van streek, heel erg van streek. Hij vertelde mij wat hij gezien had en vroeg of hij en vroeg of hij nu zot werd. Ik wist niet wat ik daarop moest op antwoorden. Maar in de namiddag had onze Brugse bedevaart een biechtviering. En mijn vader vertelde in zijn biecht zijn wedervaren aan onze begeleidende priester, eerwaarde heer Gruwet. Word ik nu zot? Vroeg mijn vader ook aan hem. Meneer, zei priester Gruwet, u hebt een zeer grote genade ontvangen. Dank de Heer ervoor. Toen wij na de bedevaart weer thuis kwamen, zei mijn vader tot mijn zus, Monique, vanavond slaap ik weer in mijn huisje, hoor. Ik ben genezen. Toen had ik in de casusprocessie met de bedevaders meegezongen, zal zalving hier geven aan ieder die lijdt. Zelf had ik troost gevonden voor het verlies van mijn moeder, maar mijn vader had nog meer gevonden. Had ook Jezus geen troost gevonden in zijn Taborervaring, en hadden ook zijn leerlingen geen kracht gevonden in dat hemels visioen. Het gebeuren op de berg Tabor is voor ons een uitnodiging om te bidden en te contempleren. We zijn kinderen van God en Jezus trekt ons daarin mee. Dat heb ik nog gezegd. Jezus wordt mens om ons mee te trekken in zijn diepste wezen, namelijk kind van God te zijn. De Vader had dat in dat visioen nog eens herbevestigd. Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene. Luistert naar hem. Jezus is de Zoon, en met hem mogen ook wij kind, zoon of dochter van God worden. En hoe worden we dat? Door Jezus te volgen, door naar hem te luisteren. Zeker, ook wij worden beproefd in ons geloof. Er zijn vragen, er zijn twijfels, er zijn tegenslag in ons leven die heel ons bestaan aan het wankelen kunnen brengen. God, waar bent u nu? Vragen we dan. Of we geraken ons geloof kwijt, of we ballen een vuist naar de hemel. Een buur van ons had een kindje verloren in een wiegedood. Die man was radeloos en woedend. Hij balde zijn vuist naar de hemel. Helpt dat? Mag dat? Ja, beste broeders en zusters, dat mag. Een mens moet elk op zijn eigen wijze uiting kunnen geven aan zijn verdriet. Maar het mag niet blijven bij woede aanvallen. Het leven is een geschenk. En als het geschenk wegvalt, dan is het leven er niet meer. Is het er niet meer? Toch wel, maar anders. Een dode is nooit ver weg. Denk maar aan Mozes en Elia. Die waren niet dood. Niemand gaat echt dood. Wij gaan over naar een andere vorm van leven. Om het met onze astroloog en filosoof Gerard Bodiffé te zeggen, doden bestaan niet meer. Ze zijn. Zoals ook God niet bestaat, zegt Bodiffé. God is, zegt hij. Dat is een gedachte die me heel dierbaar is. Denk aan het boek van Pim van Lommel. De titel is Eindeloos Bewustzijn. Na onze dood zijn wij in het zijn van God. Eindeloos bewust. Want onze hersenen produceren het bewustzijn niet. Ze registreren het maar. En ook als onze hersenen zoals in bijna doodervaringen uitgeschakeld zijn, dood zijn zeg maar, is er nog een bewustzijn mogelijk dat veel intenser en veel helderder is dan ons normale bewustzijn dat door de hersenen geregistreerd wordt. Want ons normale bewustzijn is gebonden aan wat onze zintuigen, horen, zien, ruiken, smaken, voelen, registreren. Bijna doodervaringen en sterfbedvisioenen zijn prachtige geschenken van God als het met ons slecht gaat. En zelfs al zou het waar zijn wat sommige geleerden beweren, dat dit allemaal maar hallucinaties zijn en vruchten van hersenen die zichzelf verheftigen, dan nog vind ik het een prachtig geschenk van de hemel dat God ons zulke troost geeft in zulke moeilijke momenten. Ons gebed is ook zo'n kostbaar geschenk om troost te vinden. Een priester preekte ooit over het Taborgebeuren dat Jezus in grote angst was voor zijn aanstaande sterven, maar dat hij bad. Hij zag het niet meer zitten, maar door zijn gebed zag hij het weer zitten. Toen vond ik dat maar een heel schamele uitleg. Maar nu denk ik dat er veel waarheid in steekt. En ook wij mogen dat meemaken. Dat kan gebeuren in een mooie liturgie, in een gebed waar we loskomen van onszelf en uitkomen bij God, in een bedevaart, zoals bij mijn vader en bij ons allemaal na moeders dood, in een gebedsweekend, een retraite, een wandeling in een mooie brok natuur, in een gesprek waarin het klikt, bij de lectuur van een gedicht of een mooi boek, bij het beluisteren van mooie muziek. In zoveel dingen kan het gebeuren. Maar wij kunnen en mogen daar niet bij blijven staan. Dat zijn topmomenten die het ons uit zullen doen houden als het heel moeilijk wordt. Maar net zoals Jezus en zijn leerlingen kunnen wij op de berg niet blijven. We moeten terug naar het dal, hoe duister dat dal ook zijn zal. Jezus moest ook nog sterven en de Tabor deed daar niets van af. Maar het Tabormoment had Jezus en zijn drie leerlingen wel moed en hoop gegeven. Topmomenten kunnen niet blijven duren. Je mag ze niet vasthouden, maar je moet ze met je meedragen in het dal van het vaak droevige en moeilijke dagelijkse leven. Maar bidden, dat mag je nooit laten, want zonder dat houdt geen mens het uit. Ik eindig mijn beschouwing van het Taborgebeuren met de vrucht die wij hierbij afsmeken, dat we zouden geloven dat Jezus werkelijk de veelgeliefde Zoon van God is. Luistert naar hem, zei de stem uit de hemel. Ook al gaat Jezus' pad en ook het onze niet over rozen, het is belangrijk en zelfs levensnoodzakelijk dat wij naar Jezus luisteren. Want hij is het woord van God dat voor ons mens werd. Jezus weet wat mens zijn is en wat het inhoudt. Daarom is hij onze hoop, onze enige, in een vaak donkere wereld. En dan komen we aan het vijfde mysterie van het licht. Dat is de instelling van de heilige Eucharistie tijdens het laatste avondmaal. Het was een wondere avond, die laatste avond van Jezus' leven op aarde. Le soir d'amour, de avond van de liefde, noemt de heilige Theresia van Lisieux die avond. Jezus heeft toen het laatste avondmaal gevierd met zijn leerlingen. Dat was Jezus' laatste paasmaal, maar ook zijn echt het zijne. Ieder jaar moest het paasmaal gevierd worden om de wonderbare uittocht uit het slavenbestaan van Egypte te gedenken. Jezus doet dat ook. Hij had een paar leerlingen voor zich uitgezonden om de zaal te huren en alles in gereedheid te brengen. Dat lezen we bijvoorbeeld bij Marcus hoofdstuk 14, 12 tot 16. Deze avond werd echter overschaduwd door het verraad van Judas. Judas kon Jezus niet meer volgen. Hij vond dat Jezus niet deed wat hij moest doen, namelijk de Romeinen buiten jagen. Maar Jezus hield zich bezig met ergens een huilende vrouw, of met een tollenaar die berouw toonde, of met enkele gebrekkigen die zijn hulp inriepen. Daarvoor was Judas Jezus echter niet gevolgd. Samen met enkele anderen die wat aanleunden bij de verzetsbeweging tegen de Romeinen, dat waren hoofdzakelijk de Zeloten, en tot hen zal ook Simon de Ijveraar behoord hebben, want ijveraar is de Nederlandse vertaling voor zeloot. Met deze mensen dacht Judas dat Jezus de Messias zou zijn, die kort spel zou maken met de Romeinse overheersing. Maar Jezus deed niets daarvan. Het is eigenlijk een wonder dat Jezus 11 van zijn 12 apostelen op zijn pad heeft gekregen, of in zijn spoor, het juiste spoor. Ook Simon de Ijveraar heeft Jezus in zijn spoor gekregen. Judas niet. Judas had iets met geld. Judas hield de beurs en nam weg wat erin kwam, lezen we bij Johannes 12:6, wanneer verhaald wordt over de zalving van Jezus door de zus van Lazarus met kostelijke balsem. En Judas had dat geld nodig om wapens te kopen, want de verzetsbeweging had geld en wapens nodig, al waren dat maar stokken en knuppels en bogen en zwaarden. Daarom wou Jezus Judas een duwtje geven. Als hij hem in handen kon spelen van de Joodse overheden, dan zou Jezus wel iets moeten doen. En Judas hoopte dat Jezus dan zijn macht zou ontplooien. En daarom had Judas Jezus verkocht voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf, voor een slaaf. Die laatste avond stond dus in het teken van de overlevering van Judas. En Jezus zei het ook, één van u zal mij overleveren, Marcus 14, 18. Jezus doopt dan een stuk brood in een schotel en reikt dat aan Judas aan. En Johannes vertelt dan dat Jezus daarmee nog gemeenschap zocht met zijn verrader. Je zou kunnen zeggen, Jezus gaf Judas nog de heilige communie. Maar het was te laat. De Satan voer in hem, zegt Johannes 13, 27. En dan was het nacht. Nacht buiten, maar ook nacht in het hart van Judas en zelfs in het hart van Jezus. Het was de donkerste nacht van de wereld in alle tijden, omdat de Zoon Gods nu overgeleverd zou worden in de handen van zondaars. Toch zal Jezus niets doen. Hij zal geen geweld gebruiken. Hij zal zich laten doen. Hij zal zich laten doden. Maar dat is voor later als wij de droevige mysteries gaan overwegen. Nu gaat Jezus het paasmaal vieren. Hij zal brood en wijn zegenen en bittere kruiden eten. Daarbij zal hij terugdenken aan Israëls bevrijding uit Egypte. Toch zal Jezus aan heel dat ritueel herdenken, aan dat ritueel herdenken van de wonderbare uittocht een nieuwe intocht geven. Sinds het laatste avondmaal moeten wij niet meer denken aan de uittocht uit Egypte, maar aan Jezus' uittocht uit het leven ten dode. Niet meer het pascha van het door de Rode Zee trekken, maar de doortocht door de dood naar het eeuwig leven bij de Vader. En het paaslam zal Jezus zelf worden. Het bloed van het lam aan de deurposten moest worden gestreken, opdat de verderfengel dan zou voorbijgaan aan het Joodse volk, zal nu Jezus bloed zijn dat ons redt van de zonde en van de eeuwige dood. En Jezus vertelt dan ook heel lang, en hij bidt ook, daarvan vinden wij een weergave in de afscheidsredes bij Johannes, de hoofdstukken 14 tot 17. En ondertussen wordt het lam van Pasen gegeten en wordt de uittocht herdacht en wordt een nieuwe betekenis gegeven aan het feest van Pasen.
En dat was, beste luisteraars, de catechese voor vandaag over het vierde mysterie van het licht van de mysteries van de Rozenkrans. U gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.